visies van visionairs. Ervaringen van experts. Tips van techhelden. Dit is TNO Insights. Wij praten met TNO-experts over hun vak en de maatschappelijke vraagstukken waar zij aan werken. Hoe maken zij werken gezonder? Versnellen zij de energietransitie? Houden zij onze steden leefbaar? En helpen zij bij het beter beschermen van onze militairen? Dit is TNO Insights.
Ooit liep Nederland voorop met solartechnologie. Maar het was China dat een succesvolle solarindustrie opzette. Ongeveer 3 van elke 4 zonnepanelen in Nederland komt uit China. Maar dat gaat veranderen, want Brabant komt met een antwoord. Solarmaakindustrie terug naar Brabant. Het doel is om Nederland minder afhankelijk te maken van andere landen. Hoe gaat Brabant de strijd aan met de Chinese producenten? Voor welke toepassingen en welke technologieën bieden kansen? We hebben 3 experts in de studio. Peter Toonsen is Business Developer Integrated PV bij TNO. Paul Gosselink is programmamanager New Energy bij de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij. En die zullen we ze nu dan ook BOM noemen, dus daar moet je niet van schrikken. En Jury van Bergen, algemeen directeur bij de Bouwhulpgroep. Fijn dat je er alle 3 zijn, Peter, Paul en Jury. Even terug in de tijd. Wanneer was Nederland nog koploper op het gebied van solar, Peter?
Nou, ik denk als je kijkt naar solarproductie, dat nog op een significant niveau hier aanwezig was. Ik zal zeggen 12, 15 jaar geleden. Maar equipmentontwikkeling is natuurlijk nog een tijdje daarna doorgegaan. Maar dat is, vanaf 1 jaar of 8 geleden is dat ook stukken minder geworden. Dus,
met equipment bedoel je, zijn dat de machines om ze te maken?
Ja, dus okay. Productielijnen zeg maar, bestaan natuurlijk uit ingewikkelde apparaten. En die werden in de periode 15 tot 10 jaar geleden hier in talrijke mate gemaakt door Nederlandse bedrijven. Inmiddels zijn er daar ook een aantal van ter ziele of ze zijn overgenomen door Chinese bedrijven. En dat willen we natuurlijk een halt toeroepen. We willen die solarindustrie weer terughalen, inclusief dat belangrijke onderdeel.
Ja, nou daar gaan we het zo over hebben waarom dat zo belangrijk voor ons is. Maar waarom zijn we die solarindustrie waarvan je toch als Nederland, als in Europa kunt zeggen, ja, we weten dat dat heel belangrijk gaat worden. Waarom zijn we dat kwijtgeraakt aan China?
Ik denk omdat de Chinezen heel goed zagen wat we deden. Sterker nog ook kennis gekregen hebben uit Nederland, uit Europa. Om zelf zeg maar in staat gesteld te worden productie op te tuigen. En dat hebben ze verschrikkelijk efficiënt en snel gedaan. Gaat natuurlijk in zo'n land ook allemaal wat sneller dan hier. Hè, waarin je met meerdere overlegorganen en aandeelhouders zit en besluitorganen. En vanaf die periode zijn we eigenlijk te langzaam geweest in het bedenken van nieuwe alternatieven en nieuwe routes.
Ja.
En dat zijn we nou aan het inhalen.
Ja. Ja, en misschien ook wel dat we gewoon met z'n allen dachten, Paul, ja, in China kunnen ze het lekker goedkoop maken. Dus hoe goedkoper het wordt en hoe meer er beschikbaar is, hoe sneller we de ontwikkeling kunnen voortzetten.
Nou, ik denk dat dat zeker een rol speelt. Hè. Maar ik denk ook dat China met zijn communistische systeem, met meerjarenplannen en een langjarige strategie, over 40, 50 jaar denkend, een aantal key technologieën en industrieën en marktsectoren heeft benoemd. Daar is solar er eentje van, naast bijvoorbeeld de batterijauto's.
Ja.
Ik zie ook een wat structurele probleem in Nederland. Hè, want we zijn eigenlijk ook de uitvinder van de windenergie. Hè, dat is ook hieruit gevonden. Maar Nederland is heel erg sterk in kennisontwikkeling. In productontwikkeling. Maar we zijn verdraaid slecht in dat vermarkten uiteindelijk. Hè. Denk maar even aan Philips. Werd heel veel uitgevonden. Maar in marketing en sales waren we niet zo goed. Nee. Nou, dat is zo is het eigenlijk met de wind gegaan. En TNO heeft eigenlijk ook China opgeleid. Hè, om heel effectief die solarindustrie op te zetten. Zo zijn we dat met de wind verloren geraakt. Met solar verloren geraakt. En dat moeten we eigenlijk zien om te draaien. Hè. In Nederland moet je veel meer ook vanuit de markt en de business case denken. En alleen maar kennis ontwikkelen. Nee, dan moet je uiteindelijk ook een product van maken. En dan moet je op de markt zetten. Dat is echt een structureel probleem van Nederland. En daar vecht ik eigenlijk al 10, 15 jaar tegen. En dat is ook een van de redenen geweest waarom we het op een andere manier moesten aanpakken.
Was het ook een beetje de visie die we vroeger hadden? We dachten, ja, die maakindustrie die gaat gewoon, die is aan het verdwijnen, die gaat verdwijnen. Daar kunnen we wel tegen vechten, maar ja. Het is een onbegonnen strijd. Ja. Dus we zetten ergens anders op in.
Ja, zeker weten. Hè. Dat klopt helemaal. Hè. Je hebt natuurlijk in de industrie Eindhoven en regio is daar heel erg bekend om. Een enorme trend naar een offshoring geweest. Hè. Alles in China uitbesteden. Goedkoop land, veel materiaal, veel handjes. Dat klopt inderdaad. Het laatste jaar is daar natuurlijk ook door COVID en de verstoorde productie en aanvoerlijnen is daar een omdraai gemaakt. Ook vanuit de geopolitiek natuurlijk. Maar daar heb je gelijk in. En ik denk, daar hebben we natuurlijk ook eerder met de universiteiten al naar gekeken. alleen maar een serviceindustrie, dat werkt ook niet. Hè? Je moet ook een product maken. Je moet daar de handigheid bij hebben. Dus ik denk dat er afgelopen jaren wel wat inkeer is gekomen. Dat het een meer geïntegratie moet zijn. Dat vinden we wel heel lastig, die industriepolitiek. En daar hebben we niet echt een visie op als Nederland. En ook niet de vehicles. Hè? Denk aan een Rijksdienst die naast kennisontwikkeling ook de uitrol mede faciliteert. Dus daar is echt nog wel een mindshift voor nodig in Nederland.
Ja. Ik denk ook dat we niet moeten vergeten dat de bouwsector eigenlijk nooit echt een topsector is geweest. Dus ja. Zijn heel veel leveranciers met heel veel goede producten. Maar de afzetmarkt in ons eigen land daarvoor, die is marginaal. Die is heel ambachtelijk. Terwijl als het gaat over autoproductie of machines die chips maken, daar zijn we wereldwijd topspeler.
Leidend in. Ja. Peter, is het erg dat we die productie in Nederland van PV-producten, en zonnepanelen is er daar één van, maar er zijn nog veel meer natuurlijk toepassingen. Is het erg dat we die nu niet meer echt aanwezig hebben? Dat we die voorsprong die we hadden op technologisch gebied, dat we die een beetje kwijt zijn gemaakt? Je kunt ook zeggen, ja, geen enkel probleem, we halen ze gewoon lekker uit China, prima.
Nou, kijk, het verhaal kent twee kanten. De goede kant natuurlijk van de enorme prijserosie van de Chinese PV-panelen is wel dat wij nu in Nederland koploper zijn in het aantal zonnepanelen per inwoner. Hè? Dus je kunt ook zeggen, het heeft ook iets gebracht.
Alleen, en we hingen helemaal onderaan het staartje.
En ik denk dat we in een periode van amper 3-4 jaar koploper zijn geworden. Dus er staan nergens zoveel zonnepanelen opgesteld als in Nederland per inwoner. Dat vind ik toch wel een knap resultaat in een hele korte tijd.
Ja.
Overigens is recent politieke besluitvorming zorgt er weer voor dat daar misschien een kink in de kabel komt. Maar ik denk over de lange lijn dat wel het verhaal blijft. Wat er niet goed aan is, is natuurlijk in het kader van geopolitieke ontwikkelingen die Paul net noemde, dat we toch zien dat we veel meer in staat moeten zijn om zelf, zeg maar, voor onze energie en andere belangrijke resources voorzieningen moeten gaan zorgen in deze veranderende wereld. En dat we niet meer zomaar kunnen vertrouwen op landen zoals de Verenigde Staten, Rusland, China enzovoort.
Eigenlijk hetzelfde als de afhankelijkheid van olie.
Ja.
Landen in het Midden-Oosten. Zeg je nu eigenlijk, ja, als je PV, dus je zonne-energie alleen maar uit China kan halen. Want ja, 3/4 van die panelen die we nu hebben liggen, komt uit China. Ja. En dan zijn van die andere kwart en heel veel van de onderdelen nog eens een keer uit China.
Exact.
Dan ben je heel erg afhankelijk.
Ben je ontzettend afhankelijk. En dat zou niet zo erg zijn als we nu klaar waren. Hè? Want dan zeg je, nou ja, die zonnepanelen die liggen er nog wel tientallen jaren. Ja. Iedereen is voorzien, klaar is Kees. Maar dat is niet het geval. Hè? We moeten naar 200 terawattuur in 2050 toe.
Ja, en waar zitten we nu?
We zitten nu volgens mij op een om nabij de 20, 25 terawattuur. Dus dat is bijna een vertienvoudiging.
Bijna maal 10, ja.
Maar wat er nodig gaat zijn, ook om de industrie te elektrificeren, is er ontzettend veel elektriciteit nodig. Er is geen bron die zo goedkoop is als zonne-energie. Er is geen bron zo makkelijk te integreren als zonne-energie. Dus dat moeten we zelf willen opzetten. En we moeten daar zelf de handen aan de touwtjes hebben. En het mooie is ook, omdat je naar de gebouwde omgeving kunt gaan met zo'n product, dat hele ecosysteem, bouwhulpgroep is daar een heel mooie schakel in, ook gewoon aanwezig is in Nederland. Dus er is ook geen noodzaak om de samenwerking elders te gaan zoeken.
Ja. Jori, ben ik wel benieuwd naar. Merk jij daar nou dingen van? In COVID heb je het misschien wel, COVID-tijd misschien wel gewerkt, want toen kwamen ineens, waren de leveringsproblemen vanuit het Verre Oosten.
Het was nog veel eenvoudiger. Er brak in Europa een oorlog uit en daardoor stegen de gasprijzen. En er waren heel veel subsidie ook van de overheid die de aanschaf van zonnepanelen stimuleerde en het ontplofte.
Ja.
Dus uiteindelijk is het prijsgedreven is nog het makkelijkste argument om iets aan je woning te verbeteren. Als je gaat kijken naar de woning.
Nee, maar het is heel fijn dat je vragen hebt. Maar als jij niet aan je spullen kan komen, dan kan je toch niet, kan je dingen niet voor elkaar krijgen.
Nee, maar dan wordt het al meteen. Daarom is in mijn ogen nieuwbouw ook zo populair. Je hebt een weiland. Je bedenkt met z'n allen een plan, je bouwt het en dan geef je de sleutels aan degene die er komt wonen en zeg je veel plezier, ga je maar de komende 20 jaar wonen. We hebben in Nederland meer dan 8 miljoen woningen staan, die moeten in 25 jaar allemaal verduurzaamd worden. Dat zijn bijna 1000 woningen per dag, maar die beginnen door een buurt in te lopen en aan te bellen en te vragen wie bent u eigenlijk? Hoe lang woont u hier en hoe lang wilt u hier nog wonen? En ergens in diezelfde klantreis, waarbij de ene de zonnefolie al in het product kan zitten wanneer je het bouwt, is bij die ander een vele ingewikkeldere reis, zeg maar, om te zorgen dat er een zonnepaneel op het dak komt. De collectieve inkoop van zonnepanelen, dat is simpel. Dus er is een aanbieder en die zegt, nou, ik heb iets heel goedkoops en het levert je fantastische voordelen op. En dan zeggen mensen, doe ik wel. Daar zijn heel veel mensen die daar gebruik van maken. Maar het is maar een heel klein deel van de totale opgave.
Ja, dat en zijn jij koplopers. Bent heel duidelijk. Hè? Je zegt 8 miljoen woningen, dat zijn er nogal wat. Dat is veel meer dan de miljoen, wat ook al veel is, die we nieuw moeten bouwen. Dus die renovatie tussen aangestekens of verduurzaming van de bestaande bebouwing, dat is echt een mega klus.
Ja.
En dat elk zit huis in Nederland gaat verbouwd worden in de komende jaren.
De komende 25 jaar moet sowieso ieder huis, ook een huis wat nu nieuw gebouwd wordt, heeft sowieso voor 15 jaar onderhoud. Dus ieder huis zal nog een stap moeten gaan zetten in verduurzaming. Het gaat nu heel veel over energie. Daar moet het vandaag ook over gaan. Maar een van de meerwaardes van wat we aan het produceren zijn, maar ook wat de opgave is, is materiaal vanuit circulariteit. Nou, een woning die blijft makkelijk 120 jaar staan. Eigenlijk in die 120 jaar kan het zelfs meerdere gebruikers hebben of gebruikers tegelijkertijd. Dus dat is heel duurzaam door te laten staan en door het iedere keer op behoefte van de mensen die er wonen kwaliteit toe te voegen. De helft daarvan gaat naar energie, de andere helft naar materiaal in die 120 jaar. En nu zonnepanelen is goed, want dat zorgt voor het energiedeel. Maar als het zonnepanelen zijn die vervolgens weer na 10 jaar eraf gaan omdat ze niet voldoen, en weer eigenlijk een belasting zijn voor het milieu.
Ja, ja, door de shredder gaan. Ja,
ja, ik bedoel, uiteindelijk zoeken naar oplossingen die iedere 10, 15 jaar ook opnieuw, zeg maar, op die woning kunnen komen om hun functie te blijven voldoen en niet het milieu extra belasten.
Ja, nou, kortom, een enorme uitdaging, daar gaan we het over hebben. Nog één belangrijke vraag, Paul, aan jou. Waarom moet het dan in Brabant komen?
Waarom
ja,
niet?
Waarom? Ja. Dat is een goede vraag.
Ja, waarom niet in Friesland of Groningen? Of,
ja,
er zit al zoveel. Brabant is al zo succesvol.
Nee, dat klopt. Hè. Maar het zou ook een ander Europees land. Hè, want ik wil wel kan even ook aanvullen. Ja. Hè. Kijk, de ontwikkelingen. Peter geeft duidelijk aan waarom er nog zoveel solarproducten bij moeten. Dat heeft de Europese Unie natuurlijk ook onderkend. Hè. Vanuit de resilience, hè, de strategische autonomie. En vanuit Repower EU wil je meer eigen industrie opbouwen. Om niet afhankelijk te zijn van China, die wispelturig is. Nou, daar ligt dus een kans. En dan moet je kijken naar het nieuwe product wat we willen gaan maken. Dat zou ook elders kunnen. Maar ik denk, hè, we hebben 15 jaar geleden ongeveer, hebben we eigenlijk het zonne-onderzoek geconcentreerd, hebben we naar Brabant gehaald. Dus Brabant is wel heeft een uitgangspositie, hè, met TNO en en de kennisinstellingen, de TU's die er rondomheen zitten. Dus de basiskennis is er. Er is een industriële kennis natuurlijk, hè, want het moet gemaakt worden. Nou, dat hebben we in Brabant ook. Dus ik denk dat Brabant een goede uitgangspositie heeft.
Er is nog een beetje ruimte.
Er is een klein beetje ruimte. Nou, dat gaan we ook wel benutten.
Niet bij Eindhoven, maar wel ergens anders.
Nee, precies. Maar dat is ook juist de bedoeling. Hè? Het hoeft niet bij Eindhoven. Nee, we willen juist naar West- of naar Oost-Brabant toe. Want ja, Brabant is breder als Eindhoven. Dus ik denk dat het vanuit deze kernelementen, dat Brabant een goede uitgangspositie heeft. Waarbij we duidelijk zeggen van, het moet niet meer die kennisontwikkeling zijn. Nee, we willen eigenlijk een industrie opbouwen. En dat is nog best lastig. Ja. Hè? Want de industrie heeft een aantal blauwtjes opgelopen de afgelopen 10 jaar. Dus dat vertrouwen moet wel terugkomen. Dus daarom dat ecosysteem. We moeten samen die vijver weer opbouwen. En je moet zien dat je elkaar nodig hebt om een gezonde vijver overeind voor elkaar te krijgen. Nou, dat is een proces waar we samen in zitten. Maar wel met een hele grote koek zoals Peter die voor ons houdt.
Nou, lijkt me het niet zo heel nuttig om de concurrentie met China aan te gaan op gewone zonnepanelen. Waar liggen dan wel de kansen?
Nou, dat is duidelijk, hè, waarom wij voor een heel alternatief hebben gekozen. Dat hebben we ook getoetst. Hè. Dus we gaan niet op die standaard silicium zonnepanelen die iedereen kent zitten. Die velen ook niet mooi vinden. Hè, Peter kan er zo meteen wat meer over zeggen. Er is de topsector energie heeft ook onderzoek gedaan naar allerlei mogelijkheden waar zonne-energie toegepast kan worden. En dan kan het ook in wegen, in daken geïntegreerd worden. In zonneschermen, geluidsschermen, noem het allemaal op. En dan heb je een heel ander, heb je het zonnefolie voor nodig.
Hè. Zonnefolie?
Zonnefolie, ja. Gewoon met materialen uit de regio gemaakt. Hè. Dus je hebt China niet meer nodig voor de materialen. Met apparatuur die we hier in Brabant hebben staan. En die je kan toeleveren op de rol, op de klantvraag aan een bouwtoeleverancier of de geluidsschermfabrikant. En in zijn fabriek maakt hij er meteen een energieleverend onderdeel van. En die kan hij implementeren. Dus die zonnefolie is een heel ander product. Zitten de Chinezen nog niet op. Hè. Dus vanuit Porter gedacht, een differentiatiestrategie. Heel anders nagedacht. En daar denken wij dat wij 5-10, misschien wel 15% van de markt mee kunnen pakken.
Zo.
Heel ander product.
En de markt is wereldwijd dan natuurlijk gelijk.
Precies, en dat is ook de uitdaging. Ik zeg ook, we ontwikkelen hier in Nederland, in Brabant, ontwikkelen we een nieuw product samen met het ecosysteem materiaal en equipmentleveranciers, de kennisinstellingen. En een product waar we in Brabant en Nederland kunnen toepassen, maar waar we eigenlijk de hele wereld mee kunnen helpen de energietransitie te versnellen. Want we moeten naar die net zero toe natuurlijk in 2050. Dus er is ook een omzetpotentie.
Peter, help ons even. Want het zonnepaneel, dat kennen we allemaal. Folie, iedereen kan zich wel een folie op een rol voorstellen. Maar dan denk je, ja, er zitten allemaal ingewikkelde dingen in. Dat gaat allemaal breken, dat gaat kapot. Het waait weg. Waarom is zonnefolie zoveel anders dan zo'n zonnepaneel? Hoe werkt dat technisch gezien?
Nou, in wezen is het qua uitingsvormen en functionaliteit natuurlijk een heel ander product. Maar qua basisdenken is het... Er lijkt het er erg veel op. Het enige wat je eigenlijk doet is het glas wegnemen en vervangen door kunststoffolies. Klinkt heel simpel, hè?
Ja.
Dus het is dan ook zo natuurlijk dat je meteen een veel flexibeler product hebt. Je moet dan celtypes gebruiken of gaan ontwikkelen die daarbij passen en die daar tegen kunnen. Die je dus kunt vouwen zonder dat ze breken.
Want zelfs
ben je
vouwen.
Meteen het voordeel kwijt. Vouwen, omrollen, ja. daar kun je vele dingen mee doen. En dat kan heel vergevingsgezind zijn.
Wauw.
Als ik heel blij te kijken.
Nee, als ik een leek wat mag toevoegen. Kijk, een paar jaar geleden toen ik Peter en collega's leerde kennen en ze uit gingen leggen wat ze aan het maken waren, heeft het mij ook even een paar weken geduurd voordat ik begreep van wat maken ze nou precies. Maar uiteindelijk staat er gewoon een productielijn waar gewoon aan het einde zonnepanelenfolie op een rol gewoon ja, eigenlijk vervoerd kan worden naar een fabrikant van een product en het daar geïntegreerd kan worden. Dat is het duurde even voordat ik dacht, is het zo simpel? Ja, in wezen is het zo simpel. In het echt is het natuurlijk allemaal heel ingewikkeld om die folie te maken, om betaalbaar te maken en te zorgen dat die geïntegreerd wordt. Maar het principe is zo simpel.
Maar zeg je dan, Peter, de technologie is eigenlijk ongeveer hetzelfde? Of zit er echt wel een specifiek iets in waardoor het ook weer... Hè, want ja, ik zit ook te denken, die Chinezen die gaan het kopiëren en binnen een paar jaar hebben ze het allemaal. Maar of zit er iets in waarvan je denkt, ja, maar dat is echt, dat hebben wij en dat heeft niemand anders?
Ja, er zitten hele specifieke dingen in die folie. Hè. Allereerst de cellen die we zo meteen gaan gebruiken. Die zijn van een materiaal wat nu nog niet commercieel op grote schaal wordt toegepast. Waar wij als Europa en Nederland voorop lopen. Perovskiet.
Tuurlijk.
Daar kunnen wij zeg maar op folie, op flexibele substraten, hebben we daar een kennispositie die behoorlijk ver vooruit ligt. Dus dat is een heel mooi startpunt.
En wat is perovskiet? Hebben we nog nooit van gehoord.
Is het hard, is het zacht? Je hebt wel eens wel van silicium gehoord, hè?
Ja.
Nou, dat is het materiaal waar de huidige cellen van gemaakt worden. Perovskiet is het materiaal waar de toekomstige cellen van gemaakt worden. En dat materiaal, dat is goedkoop te produceren. Dat kun je printen. Dus dat kun je ook zonder vacuüm te gebruiken straks. Met lage footprint qua omvang apparaten produceren. Maar ook met weinig energie. Dus daar heb je al een groot voordeel. Een ander groot voordeel is dat het materiaal ook transparant kan zijn. Dus je krijgt daarmee een toepassingsvorm erbij. Hè. Je kunt ook ramen gaan beprinten met perovskiet.
En zie je dan wel iets in dat raam?
In principe kun je gewoon echt een homogeen transparant materiaal op die manier maken. En dat kon tot op heden niet. Dus als je nu zeg maar naar ramen kijkt die met zonneceltechnologie elektriciteit opwekken, dan zitten daar meestal hele kleine baantjes zonnecellen in.
Ja,
je ziet ze wel.
Ik zit te denken aan bijvoorbeeld aan de overkappingen bij Utrecht Centraal, hè, bij het station, daar hebben ze ook. In die hele, daar zitten allemaal, en dat vind ik ook wel leuk, want dan denk je, gaaf, dat dak, het werkt echt nog energie op. Het is
een toepassing natuurlijk op zich perfect, hè. Daar hoef je geen ingewikkeld ander proces voor toe te passen op dit moment. Maar als jij nou woningbouw wilt,
ja, dan wil je gewoon naar buiten
kijken. Dan wil je het goedkoop. En je wilt een raam hebben wat er ongeveer zo uitziet als je raam nu. En niet zeg maar met allerlei vierkantjes daarin. Hè? Dus dat is waar je met perovskiet uit kunt komen. Wat een ander groot voordeel is van dit materiaal, is dat we voor de resources niet afhankelijk zijn van landen waar we niet afhankelijk van willen zijn. Zoals China en Rusland.
Want waar vind je perovskiet?
Perovskiet kan grotendeels de ingrediënten die je daarvoor gebruikt. En je moet je voorstellen dat een soort papje is. Dat roer je en je gaat dat verwerken in een proces. Die kun je voor het overgrote deel in Europa vinden.
Kijk.
Ja. En in de toekomst waarschijnlijk gewoon in Europa vinden.
Ja, sorry Paul, wat zei je?
Dat zijn eigenlijk vier elementen die in perovskiet zitten, die je in die pasta stopt en die je dan kan printen. Hè. Dus, en die zijn gewoon in Europa te vinden.
En dus geen vacuümtechnologie nodig. Dus je kan het ook nog eens een keer, het klinkt bijna meer low-tech produceren.
Ja, het grote voordeel van geen vacuümtechnologie nodig hebben is dat het veel sneller kan. Vacuümprocessen zijn traag en vergen tijd Op het moment dat je dingen zeg maar zonder vacuüm toe te passen in een roll-to-roll setting kunt produceren. Ja, dan kun je naar productiesnelheden toe van 50 meter, 60, 70 meter per minuut. En dat maakt dus dat jouw fabriek voor dezelfde output
wordt bijna een soort drukkerij.
Wordt dus kleiner wordt.
Ja, wat een soort drukkerij. En je hebt eigenlijk niet de halfgeleiderproces nodig. Dus het kost maar 20% van de energie die je siliciumpaneel kost. Dus het heeft een veel lagere footprint.
Hoe zit het met de opbrengst? Want we hebben eerdere afleveringen gemaakt over PV. Waarbij daar vanuit TNO ook werd gezegd. Nou, we hebben nieuwe technologieën. En dan kan er weer 40% bij een paneel bovenop. Een soort barrière die weer werd doorbroken door nieuwe technologieën. Hoe zit dat hiermee?
De opbrengst op glas van dit materiaal, die zit eigenlijk op hetzelfde niveau als silicium op dit moment, as we speak.
Nu al.
En we hebben de verwachting dat we dat met dit materiaal op flexibele substraten naar vergelijkbare efficiencies kunnen of hoger. Dus dat betekent dat een prima vooruitzicht is.
En dan komt natuurlijk nog de prijsvraag. Hè? Als niet de prijsvraag, maar de vraag naar de prijs.
Ja, nou, de berekeningen die wij doen, hè, we doen een hoop aan, dat noemen we dan met een duur woord, cost of ownership berekeningen. Die brengen ons onder het niveau van siliciumcellen.
Goedkoper in de toekomst.
Op het moment dat we in staat zijn bij hoge snelheden te gaan produceren. En dat is natuurlijk alles op uitgelegd. Dat moet die fabriek over 4-5 jaar ook gaan doen.
Oké, dus het enige wat we nog nodig hebben is een fabriek, zeg ik dan, Paul.
Ja, maar Jor Peter ook zegt, het zijn de berekeningen. Hè. Ze zijn op dit moment in de, zeg maar, de industrieel onderzoeksfase. Hè. Het is nog niet commercieel. Dus we hebben uitgerekend dat wij nog 2 jaar nodig hebben om het hele productieproces klaar te hebben. En dan moet je de fabriek nog neerzetten. Hè. Dus over een jaar of 3 tot 5 denk ik dat die fabriek er staat. En parallel moet je natuurlijk ook, want niemand kent dit product. Hè. Dus je moet het met de bouw en de bouwtoeleveranciers, met de wegenbouw. Want ik kan me ook zomaar voorstellen, je hebt de asfaltwals om het asfalt te vernieuwen. Dan zit een rol van het perskietfolie achter. En je trekt het over de weg heen. Dus de hele asfaltweg wordt straks ook gewoon energieleverend. Maar ja, je moet wel overtuigen dat het werkt. Hè? Rechtswaarstaat moet er vertrouwen in hebben enzovoort. Dus de komende jaren hebben we ook keihard nodig om de bouw, de infra te overtuigen. Dat het echt gewoon een toegevoegde waarde heeft, ook voor hun.
Ja, nou zit ik aan die kleine uitdaging van de 8 miljoen woningen in Nederland te denken, Juri. Als je dit hoort, jij weet het natuurlijk al, je hoort het niet nu. Want je werkt al samen en je kent de technologie al. Wat zijn de toepassingen waarvan jij denkt, oh wauw, dat zou echt een fantastische verbetering, oplossing zijn voor uitdagingen waar we nu al voor staan bij die renovatie, bij die verduurzaming van de bestaande bebouwing?
Ja, dat was eigenlijk een paar jaar geleden toen de bom ons eigenlijk koppelde aan Soliance en eindelijk begrepen wat die folie was en wat je ermee kunt doen. En toen was wij waren toen bezig met het demonstreren dat je woningen seriematig kan renoveren. Zoals men gewend is bij woningcorporaties. Maar dat dus ook kan bij private woningeigenaren. 2/3 van Nederland is privaat bezit. Dat hadden we gedemonstreerd in eerste projecten met industriële oplossingen. En toen zei ik...
En dan moet je even uitleggen. Industriële oplossingen zijn dan dus... Er komt niet een bouwbedrijf en die gaat timmeren en doen en verbouwen. Maar die gaat van tevoren... op een fabrieks, tussen aangezegd locatie, ga je al oplossingen maken die je vervolgens installeert in de, bebouwde omgeving. Dus in een rijhuizen of...
Ja, zo renoveren begint eigenlijk bij de mensen die er wonen.
Ja.
Want de mensen die er wonen, die weten vaak niet wat de kwaliteit is van waar ze wonen. Ze weten wel wat ze willen verbeteren, maar ze weten nog niet waar ze uit kunnen kiezen. Nou, wij zeg maar, als wij door onze oogharen naar die 8 miljoen woningen kijken, dan zien wij bijvoorbeeld maar 9 verschillende soorten dakfamilies. Dus in plaats van dat we het over miljoenen woningen hebben, zien wij 9 platforms. En op die platforms kan je met de industrie oplossingen ontwikkelen. Oplossingen, net zoals die IKEA doet, hè, waarin je zegt van 1995 heb je een boekenkast. Of voor zoveel heb je een ander product. Nou, die oplossingen hebben we met inmiddels bijna 25 industrieën allerlei oplossingen ontwikkeld. Die eigenlijk in een pakketje in de straat gezet kunnen worden. En die vragen dus om een opgeleid team die in één keer dat goed uitvoert.
Ja.
Dat is wat we gedemonstreerd hebben. Dus in zo'n buurt halen we allemaal individuele wensen en vragen op. De ene wil iets aan zijn dak doen, dan aan de gevel, iets aan de vloer, iets aan de binnenruimte. Al die vragen die kunnen we collectief laten uitvoeren. Dus we kunnen al die individuele vragen heel simpel verwerken naar een collectief uitvoeringsplan. Dus staan overal pakketjes klaar. En met die folie was mijn eerste gedachte. Oh, dus ik heb allerlei daken en gevels. Nou, dan kan ik ook gewoon folie omheen trekken. Nou, dan heb je Een gerenoveerd dak en een gevel. Alleen dan met zonnefolie.
Ja, want dat nieuwe dak tussen aangestekens. Ik zie een rij huizen vormen. We doen het maar even simpel. Allemaal platte daken.
Ja, doe maar hellend dak. Want we hebben 4,5 miljoen doorzonwoningen.
Oh, dat zijn er meer van. Ja, okay. Ja. Nou, allemaal dezelfde hellende daken. Jullie maken gewoon voor de helft van die rijtjes. Maken jullie nieuwe daken. Die plak je erop. En daar zit dan in die oplossing die je al van tevoren hebt gemaakt eigenlijk. Daar kun je dan vervolgens die folie al in laten bouwen.
Nou, er zitten dan dakpannen bijvoorbeeld op met zonnefolie. Er zitten dakvensters in met zonnefolie. Er zitten gevelbeplatingen met zonnefolie. Dus alles wat je ziet op die woning, wat natuurlijk mooi moet zijn en duurzaam, levert ook nog energie op. En een van de grote voordelen is als je dat ook industrieel gaat doen, is dat er dus veel minder handelingen zijn, veel minder materialen. He, want nu wordt er vaak eerst een dakbedekking neergelegd. Dan moet daar nog zonnepanelen overheen. Of ze zitten erin. Of...
Ja, komt een ander bedrijfje. Ja.
Ja, dat hebben we niet over gehad. Maar bij renoveren. Kijk, bij nieuwbouw is bijna 80% materiaal en 20% arbeid. Of 70, 30. Maar bij renoveren is het eigenlijk precies andersom. Daar is het merendeel arbeid en veel minder materialen. En daar zit een hele grote uitdaging. Is hoe kan je eigenlijk de tijd die je nodig hebt op een woning te verbeteren. Hoe kan je die verkorten?
Ja, los van het feit dat die mensen toch niet te vinden zijn. Dus dan,
nou, dat helpt. Ja, even.
Ja, toch?
Uiteindelijk moeten we ze wel vinden. Want we doen nu ongeveer 1000 woningen per jaar renoveren. We moesten naar 1000 per dag. Dus we hebben sowieso mensen nodig.
Ja.
Ja.
Ja, ik denk dat gaan we toch maar om laten scholen, denk ik.
Ja, maar er zit wel de uitdaging in, denk ik. Hè?
Het is makkelijker opleiden als het een industrieel product is.
Ja, ja, ja. Ja, want dan heb je minder vakmanschap nodig. Dat iemand aankomt en denkt, oh, wacht even, dit hoekje ingewikkeld daar. Oh, dit zit er nog tussen. Oh, de draagconstructie ingewikkeld.
Meer vakmanschap. Ja. Dus nog een ander belangrijk element, denk ik. Als je dingen industrialiseert, dan dat is eigenlijk hetzelfde als arbeid uit het proces halen. Op het moment dat je zeg maar in één klap een geïntegreerd product maakt waar al zonnecellen in zitten. Dan scheelt dat een bouwvakker die dakken moet om een zonnepaneel erop op te schroeven. Ja. En die zijn er niet. Dus daar helpen we eigenlijk jullie mee met die ontwikkeling.
Ja. Ja. Maar gaan we er simpelweg naartoe? Want eigenlijk kun je zeggen, als er maar een materiaal is, dan kun je die folie erin verwerken of opverwerken. Ja. Maar gaan we er naartoe dat je naar de bouwmarkt gaat en je ze denkt, nou jongens, ik ga even een folietje halen, want ik heb nog een schuurtje. Dus ik leg hem erop.
Ik denk dat het toch net wat anders gaat. Want we zien ons eigenlijk als een soort toeleverancier. We maken een tussenproduct en wij leveren het toe aan de leverancier aan de bouwplaats of aan de asfaltweg. En die integreert het in zijn fabriek eerst in zijn product. En dan heb je een energieleverend product. En dat wordt dan gebruikt. Dus ik denk, het kan ook in de bouwmarkt komen te liggen. Maar ik denk dat dat niet de ambitie is die we hebben. Peter zegt wel terecht. Je integreert het in de fabriek. Kost minder handjes. Want inderdaad, je hebt gelijk. Te weinig talent. En als ik het verhaal van Jury hoor. En dan zit hem de uitdaging. En dat doet hij heel goed. In vooral die klantwens combineren tot een collectieve uitvraag. Het initiële proces krijgen we wel voor elkaar. En dan met zijn min mogelijk tijd leg je het op het dak. En dan heb je een energieleverend huis. En mijn idee is wel dat straks heel Nederland met die folie volgelegd is. Dat we veel meer opwekken en hebben niet de zonnepark in de weides nodig. Kunnen we gewoon voedsel produceren. Dus dat is echt wel het grote voordeel.
Ja, misschien heel gek, maar de uitdaging zit niet zozeer in de techniek. Dus de machines worden nu gebouwd om die folie te produceren. Er zijn genoeg fabrikanten die interesse hebben om die folie in hun producten te verwerken. We hebben bijvoorbeeld gedemonstreerd dat je in 2 dagen zo'n dak kan verbeteren uit zo'n oplossing. Dus nou, dat 2 dagen is ook niet veel. Als je de prijzen voorover hebt en je weet wat je de garantie is dat je die kwaliteit krijgt. Nou, 2 dagen is niet veel overlast. Maar dan komen de dilemma's. Het continu zorgen dat die vraag er is. Dus dat er voldoende mensen zijn die een dak willen. Dus iedere dag iemand die een dak wil. Dat er mensen zijn die getraind zijn. Die dat ook in die 2 dagen kunnen leveren. In plaats van die ene ploeg die dat nu kan. Daar zitten hele grote uitdagingen. Hele grote opgaves. Die gaan heel veel over capaciteit. Over vergunningen. Over allemaal wat nu traditioneel heel veel over gesproken wordt. Maar dadelijk staat die machine klaar. Die oplossingen staan klaar. Iedereen wil eigenlijk dat het gebeurt. Ja, en... En dat is een van de grootste uitdagingen die er is.
Ja.
Plus van dat we eigenlijk nu al heel hard moeten werken om te bewijzen wat we nu leveren.
Nee, met precies. Elkaar. Maar je bent eigenlijk, de vraag, zeg jij, de continue vraag is de uitdaging. Maar ik denk, dat vond ik wel mooi wat jij al veel eerder al een keer gezegd hebt. Je levert het huis ook gewoon weer schoon op. En dat is natuurlijk toch vaak de uitdaging bij renovatie. Een vies huis, mensen allemaal over de vloer.
Het gedoe, tuurlijk.
In heel korte tijd. En je krijgt gewoon weer een schoon huis terug. Ik denk dat dat heel veel woningbezitters zal aanspreken. Dat die vraag daardoor kan ontstaan.
Nou ja, en denk ik wat een van de natuurlijk prachtige voordelen is, is dat je het niet ziet. Ja. Toch?
Ja.
Klopt. Als je het overal in kan verwerken en je ziet het niet of nauwelijks.
Ja, ja. Dat is een van de krachten achter, zeg maar, de ontwikkeling die wij moeten doormaken. Je krijgt heel veel maatschappelijke weerstand tegen zonnepanelen die je wel ziet.
Ja. Ja,
dat zie je in Nederland nu gewoon gebeuren. Ook de politiek zegt, we willen weg uit die weilanden, we willen naar de gebouwde omgeving toe.
Ja.
En dan vinden wij het goed.
Ja,
dat konden we natuurlijk met z'n allen jaren geleden al voorzien. Hè? En Nederland is ook een druk bebouwd land. Dus je hebt ontzettend veel oppervlak in gebouwen, in infrastructuur, in transportsectoren zitten. Waar je gewoon waar je naartoe kunt. Ja. Mits je die diversiteit en oplossingen kunt bieden.
Ja, ja,
precies daarvoor zijn wij er.
Ja.
Zijn we bezig om dat met elkaar te bewerkstelligen.
Ja. Ja, en ik denk dat daarom, je zegt terecht, hè, want het is esthetisch ook veel mooier. Hè. Daar zijn we bijvoorbeeld met BIPV.world bezig, die een software heeft ontwikkeld. Dat je architecten kunnen het gebouw ontwerpen of renoveren. Maar die kunnen dan ook met de software de zonnefolie erin plotten. En dan heb je een beeldkwaliteit, maar kun je gewoon laten zien hoe het eruit komt te zien.
Ja, en het verschil.
Ja. Ja, het verschil. Het ziet er gewoon heel mooi uit. Iedereen waardeert dit enorm. Je hebt een energieleverend huis. Je bent niet afhankelijk van Russisch gas of de zonnepanelen uit China. Dus ja, op die manier een mooi beeld. Een hele goede kwaliteit.
Ik mis eigenlijk nog een persoon aan tafel. Een vertegenwoordiger. Namelijk degene die dit commercieel gaat maken. Die de fabriek gaat neerzetten. Die erin gaat investeren. Die het op de markt gaat brengen.
Ja.
Waarom is hij er niet? Zij of hij?
Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag van je. Hè. Daar zijn we natuurlijk als BOM wel keihard mee bezig samen met TNO. Daar hebben we ook bijvoorbeeld een VDL bij betrokken.
Oh, nou.
Dat zou een partner kunnen zijn. Hè. Maar ik gaf ook al aan, die vijven die we aan het opzetten zijn, die goed schoon moet zijn en waar iedereen goed met elkaar moet samenwerken. Het is een nieuwe markt met een nieuw product. Hè. Dus het is de vooruitzichten zijn natuurlijk nog wat vraagtekenlijk. Dat is lastig. En daarnaast, dat perovskiet is een nieuw product. Daar hebben we niet alle onderdelen om dat te maken. En de kennis hebben we in huis. Dus daarom zijn we ook in Polen, in Amerika, in andere delen van Europa aan het kijken. Welk bedrijf zou daar de juiste kennis voor hebben? Hè, om bijvoorbeeld met een aantal bedrijven die we in Brabant hebben, samen tot een nieuw bedrijf te komen, wat uiteindelijk die fabriek neerzet. En die uiteindelijk Nederland en Europa gaat beleveren. Ik verwacht dat we dat bedrijf eind dit jaar opgericht hebben.
Oh.
En dan zou in een vervolg zou die bij jou aan tafel kunnen zitten.
Kijk,
en dan
jullie komen nog vertellen. Terug.
Ja,
dat
terug.
Is goed. Ja, dat is mijn eigen recurring business. Hè. Je snapt al hoe dat werkt.
Dacht ik.
Peter, even de rol van TNO helder hebben in dit geheel. Want er is een nieuwe technologie. Die is ooit ergens bedacht. Misschien heb je hem zelf wel bedacht. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Maar jullie gaan daarmee aan de gang. Jullie hebben niet de... jullie gaan geen fabrieken bouwen.
TNO bouwt zelf geen fabrieken. Wil wel anderen in de gelegenheid stellen dat te doen. Dus wij staan echt opgesteld voor de technologieontwikkeling. Tot op een dusdanig niveau dat de grootste risico's uit het traject zijn. En we willen dan zeggen tegen de industrie. Kijk eens, we hebben hier een prachtige proeftuin staan op perovskietgebied. Die zijn we aan het opbouwen in Eindhoven. Daar hebben we mede dankzij SolarNL de komende jaren ook de funding voor om dat te doen. Met het bedrijfsleven en met andere kennisinstellingen. En dat is het aanbod wat wij doen. Dus we hebben op dat moment zeg maar een proof of principle neergezet. Terecht zegt Paul, wellicht samen met andere bedrijven die op datzelfde vlak actief zijn. Hè, dat je daar gezamenlijk in investeert.
Mm-hmm.
En van daaruit heb je eigenlijk de blauwdruk voor een fabriek neergezet. En heb je ook een bewezen technologie. Waardoor het voor een investeerder veel risicolozer is om die stap te zetten.
Ja, dus wat je doet is... Niet alleen maar de technologie bewijzen, maar eigenlijk bouw je ook al samen met de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, blijft raar om BOM te zeggen, bouw je er een soort ecosysteem omheen, zodat je eigenlijk ook de business development voor een gedeelte al gedaan hebt.
Ja, zeker. En we zijn een interessante markt, vooral ook omdat Nederland een hoge bevolkingsdichtheid kent, hoge gebouwendichtheid. Dus we zijn een hele interessante proeftuin voor dit soort toepassingen. Dus we mogen ook best denken dat zo is, ook richting buitenlands bedrijfsleven die daar volop interesse in hebben.
Ja.
Ja.
Jury, jouw rol in deze fase. Want ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ja, als het er is, dan kunnen wij daar heel veel mee. Maar het is er tussen aangezien nog niet. Of is er nog niet in de hoeveelheden dat jullie daar echt wat dingen mee komen. Welke rol spelen jullie in die, zeg maar, die ontwikkel business development fase?
We hebben een paar jaar geleden zijn we begonnen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Om het idee te presenteren. Ze waren enthousiast. Maar uiteindelijk zijn we naar Europa gegaan om eigenlijk middelen te halen om het te demonstreren. Dus nu draaien we een Europees demonstratieproject. En dat heet Mass Customization 2.0. Waarbij we eigenlijk die hele keten, allerlei zaken zoals de prijs van die panelen en de productie en de afstemming op die productleveranciers. Maar dus ook de demonstratie van die oplossingen in de praktijk. Want uiteindelijk kunnen we er heel veel over praten. En dat is het leuke aan de podcast. Maar nog makkelijker is het als je de oplossing gewoon ziet. En denkt, oh, het kan.
Ja. Want kunnen we het al ergens zien? Zit het al ergens in?
Nou, dat gaat binnen nu en 2 jaar gebeuren. Wat we in ieder geval wel kunnen is, als je deze podcast luistert. En je bent student. En je vindt het leuk om mee te doen aan een ontwerpwedstrijd. Dan in het najaar is de Dutch Design Week in Eindhoven. En ik denk, zullen we wel een linkje ergens kwijt kunnen.
Ja, in de show notes. Zeker. Ja.
Dan er is een inschrijfformulier waar namens ons consortium alle studenten mee kunnen doen om eigenlijk de technologie die we hebben, die duurzame zonnefolie, om die te gaan gebruiken in allerlei toepassingen. Dus we willen eigenlijk, we roepen alle studenten op om gewoon creatief aan de slag te gaan en te laten zien wat zou jij met zo'n folie willen doen.
Ja. En, ter aanvulling op Jury, je kunt het ook al in het echt zien. Hè? Er zijn al pilots en proefprojecten in Nederland geweest waarbij we tegen de industrie gezegd hebben en mogelijk geïnteresseerden van kijk eens, dit is het mogelijk met zonnefolie. Dus er zijn ook al bedrijven actief op dit gebied. Er is een spin-off voortgekomen uit deze technologieontwikkeling. Alleen de slag extra die wij willen maken is dat we nu ook de celproductie zelf in huis willen halen. Als Nederland, als Europa. Om daarmee de volledige route onafhankelijk van China te maken. Ja. En dat is een hele belangrijke. Omdat we daarmee een extra unique selling point krijgen.
Klopt. Hè? En op de Premier Industries Campus in Eindhoven heeft TNO met hulp van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie Brabant ook al een pilotlijn staan. Wel met een ander flexibel celmateriaal. Maar daar komt die zonnefolie al uit. Hè? En die spin-out kan het gebruiken. En in dit project wat Jury en Peter benoemen, kunnen ze ook wel op een dag in de week van die lijn gebruik maken. En dan komt dat die folie en dat kun je gewoon toepassen. Dus we kunnen al wel laten zien, maar dat Peter zegt terecht, de verbeterde versie en de uitgesponnen versie met een ondernemer die we hopelijk in dit jaar hebben, die het groot op de markt gaat brengen, kunnen we echt die volgende stap zetten.
Oké, we zijn 10 jaar verder. Dus het is, 2034. Jullie zijn er weer. Geen dag ouder geworden. Die is nu nog fantastisch uitgegaan. Dat is echt niet te geloven. Ik niet, maar jullie wel. Over 10 jaar gewoon. We kijken even vooruit. Waar zijn we? Wat is er gebeurd? Waar staan we nu? Peter, beginnen we even bij jou. Hoe is het met de technologie? Wat is er allemaal, gelukt?
Mijn droombeeld is dan, en dat moet ook gewoon gaan lukken, is dat we dan een perovskietfabriek in Nederland hebben staan, waar perovskietfolie hoge snelheden uitkomt.
Die vliegt er gewoon uit.
Daaromheen hebben we in Europa op basis van mass customization technologie een aantal mass customization fabrieken neergezet. Die maken het vervolgens geschikt, zeg maar, voor productintegratie. Dus dat is even aan de technologiekant. En aan de andere kant zie je dat heel Nederland dat geïntegreerde PV dominanter is geworden dan glaspanelen. Okay. Dus dat je echt mooie esthetische oplossingen ook in woningbouw ziet. In tegenstelling tot de panelen die we nu allemaal
kennen. Over 10 jaar is de perovskiet variant, de folie variant is marktleider geworden. En die panelen, dat is toch een beetje, als je die nog op je ergens doet.
We zullen dat tempo ook moeten aanhouden. Willen we aan die 200 terawatt die ik net noemde tegemoet gaan komen in 2050. Hè? Dat zal wel moeten gebeuren de komende jaren.
Mooi. Paul, wat is er veranderd in Brabant? Waar kijken we naar? Ja, over 10 jaar?
Ergens in Midden, West of Oost-Brabant staat een 10 gigawatt productiefabriek. Die in allerlei kleuren dat flexibele zonnelaminaat. Er gaan 1000 rollen per dag rollen uit die fabriek. Heel Europa gebruikt dat. Hè. Het is eigenlijk de enige fabriek die dit gebruikt. Allerlei kleuren in allerlei toepassingen. En er zijn een aantal Brabantse machinebouwers die lijn nog verder verbeteren. En een tweede of een derde ernaast zetten. En die ook helpen die integratie munitiefabrieken in Europa verder te vergroten. Want inderdaad, met 35% rendement, 10% hoger als de siliciumpanelen, is dit een heel gewild product. En het is hartstikke mooi. Dus ik voorzie echt een grote toekomst.
Ik hoor bij luisteraars hun portemonnee al rammelen. Kan ik investeren? Maar daar komen we later al op. Juri, we zijn 10 jaar verder. Wat is het tofste project wat jullie gedaan hebben waarin dit laminaat, deze folie in zit?
Dat we met 10 gemeentes, Brabantse gemeentes, mag ook te buiten, maar met 10 gemeentes, met de woningeigenaren en bewoners collectieve renovatieplannen hebben gemaakt. Waarbij er voldoende vraag ligt voor al die oplossingen met zonnefolie. Dat ze ook daadwerkelijk niet alleen over bedacht zijn, maar ook daadwerkelijk gerealiseerd.
Ja. En nou mag je, nou, ik heb niet veel tijd. Ik ben over 10 jaar eindelijk eens een keer bekend en beroemd en belangrijk geworden. Je mag me meenemen naar 1 project. Waar neem je me mee naartoe? Om te laten zien, kijk eens wat we voor elkaar hebben gekregen. Want dit is wat het betekent. Deze technologie van 10 jaar geleden, weet je nog wel.
Dan neem ik je mee naar een buurt.
Ja. En dan zie maar welke, jij mag nu kiezen.
Oh, welke buurt?
Ja, waar gaan we naartoe?
Oh ja, dan blijven we in Eindhoven.
Ah, tuurlijk.
En dan neem ik hem mee naar de wijk waar mijn moeder geboren is, Philipsdorp. En die is dan inmiddels aan onderhoud toe. En tijdens onderhoud zitten daar dus nieuwe producten met zonnefolie. Want nu zijn die nog met traditionele bouwmaterialen gerenoveerd.
Ja. Geweldig. Kijk. Alright. Ik denk, Paul, klopt, als afronding nog even bij jou aan. Ik kan me voorstellen dat er luisteraars zijn en die denken, oh wauw, wat interessant. Ik wil meedoen, ik wil helpen, dit is interessant voor ons. Bij wie kunnen ze aankloppen?
Ja, op 2 manieren denk ik. Met Peter en Juri zijn we eigenlijk vooral bezig. We willen naar demonstratieprojecten toe. Heb je interesse, kom hier naartoe. Want we hebben ook vanuit ons energiefonds hebben we ook projectfinanciering. Kunnen we je wat makkelijker maken om wat grootschalig bij een aantal gebouwen het te demonstreren. Laten zien dat het echt werkt. Dat is de ene kant.
Bedoelt hij ondernemers, onder andere leveranciers, maar dus ook gemeenten, woningcorporaties, beleidmakers. Uiteindelijk de hele keten.
Iedereen mag komen. We willen zoveel mogelijk demonstratieprojecten doen. Laten zien dat het werkt. Anderzijds zijn we nu bezig met dat nieuwe bedrijf. Wat je zei terecht eerder al, dat gaat heel veel investeringen kosten. 200 miljoen euro schatten we in totaal. Zijn er mensen die interesse hebben om mee te doen hierin? Investeerders of bedrijven? Meld je bij mij en ik zorg dat het komt. Ik regel het.
Mooi. Paul Gosselink hoorde je. Dat is handig. Dan kan ik je gelijk afkondigen van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Linkjes naar de heren vinden jullie in de show notes. Je hoorde Peter Toonsen van TNO en Juri van Bergen van de Bouwhulpgroep. Dank jullie wel. Fijn dat jullie er waren. En natuurlijk jij, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.
Bedankt dat je hebt geluisterd naar TNO Insights. Meer afleveringen vind je via jouw favoriete podcast-app. Zoek op TNO Insights.